Dames en heren, van harte welkom bij Literatuur Late Night. Ik had dat natuurlijk eigenlijk zo met mijn handen zo gevouwen moeten doen. En met een rollende R had ik geleerd van Matthijs van Nieuwkerk. Speciaal voorbereid voor u. En ik faal alweer in de eerste minuten. Excuus bij voorbaat. Die speciale gasten waarover ik vertel. Ik ga graag de allereerste naar voren vragen. Ik heb het daarbij over Sayed El Hadji. Sayed El Hadji, jij debuteerde in het jaar 2000 met de roman De Dagen van Shaitan. Spreek je dat een klein beetje goed uit?
Je spreekt het goed uit.
Ik ga waarschijnlijk de komende 25 minuten... Ja, je doet het. De komende 25 minuten ga ik allerlei namen totaal verkeerd uitspreken. En jij gaat me direct corrigeren dan.
Ik zal dat direct doen. Ik zal je ook afstraffen als het
moet. Wil je dat doen?
Ja, dat doe ik.
Ja, en plein publiek? Heel fijn. Dagen van Shaitan, ik kom in de buurt. Waarin jij afrekende met de hypocrisie van de islam en waarvan de autoritaire vader de belichaming vormt. Jij werd toen door Pieter Steins, recensent van NRC Handelsblad, omschreven als de eerste, ja, de islamitische Maarten het Hart. Een ontzuilingsroman zou je hebben geschreven. Daarna heb jij in 2006 geschreven De Goddelijke Duivel. Waar een schrijver van Berberse afkomst op zoek gaat naar zijn god. En dan nu zijn we opnieuw in het islamitische thematiek gebleven met het boek De Aankondiging. Dat is een boek dat speelt in de jaren, de eeuw voordat de profeet Mohammed geboren wordt. Wij volgen hier als hoofdpersonage de grootvader van die profeet, Muttalib. En jij beschrijft Mekka op dat moment als een bloemrijke stad waar solidariteit is, waar vreugde heerst. En het is wel een tijd in transitie, waar van alles en nog wat staat te gebeuren. Je hebt daarvan een prachtige trailer gemaakt. Het lijkt me goed om de sfeer van het verhaal te proeven door daarna te gaan kijken. Spellend, hoor.
Nou, hè?
Nou!
Ja, het zit natuurlijk al in de titel, de aankondiging. Ik wilde dat een soort van iets hoopvols, maar tegelijkertijd ook onheilspellend.
Iets sinisters, kraaien, ja. Nare geluiden op de achtergrond. Daar werd het de 18 oktober werd het aangekondigd, de aankondiging. Nu begint het hele circus te lopen. Er komen allerlei recensies in kranten. Vanochtend of vanmiddag was dat NRC Handelsblad. Jij postte het meteen op je Facebook. In eerste instantie furieus. En toen langzaam maar zeker kantelde het. Je mening, je had eerst bedacht vanavond bij Literatuur Late Night, we gaan hem ritueel verbranden.
Ja, want ik dacht echt dat het een... Ik heb dus eerder met Pieter Steins te maken gehad, inderdaad met mijn debuutroman. En die prees hij de hemel in. Inderdaad echt als een islamitische Maarten het Hart, islamitische Jan Volkers. Terwijl ik tot dan toe echt nog nooit Jan Volkers of Maarten het Hart had gelezen. Dus een opmerkelijke
ontdekking. Niet gelezen te hebben om erop te lijken.
Nou ja, in ieder geval was ik daar in ieder geval niet bewust mee bezig om iets te ontzuilen. Of om een nieuwe richting aan te wijzen of zo. Ik was bezig met het... Een schrijver die een boek schrijft is niet bezig met hoe het uiteindelijk gaat vallen in de kritische wereld. Die volgt gewoon zijn eigen hart en laat zijn hart iedere keer spreken bij het schrijven van ieder boek, iedere tekst. En het is altijd weer verrassend hoe het gaat vallen in de wereld. Het is als een kind dat je op de wereld zet en het is altijd maar afwachten hoe dat kind het gaat doen. En of het überhaupt gaat doen.
Ik sprak heel eventjes van tevoren Marente de Moor, straks de gast. Zij zei, ik vind het zo raar dat recensenten dan gaan schrijven over mijn boek, over mijn personages, in één keer alsof ze echt bestaan.
Ja, dat is zeker in het begin is dat echt een bijna magisch realistische ervaring. Dus ik denk, het is echt heel... het doet ook een beetje pijn. En ik heb er zeker ook naar aanleiding van het eerste boek heb ik er een soort van angst voor gekregen. En ik was ook bang dat ik dat ook weer zou ervaren bij de aankondiging. Maar op de een of andere manier ben ik in de tussentijd toch wat volwassener geworden en ben ik er niet zo van onder de indruk. Ik was ook helemaal niet zo onder de indruk van de recensie van NRC Handelsblad vandaag. Ik vind het echt een hele gemakzuchtige recensie. Niet doordacht, niet goed gelezen. En dan moet ik het misschien... het is toch een beetje de... Ik denk dat het dan toch een beetje mijn eigen uitgever is die ik dan moet verwijten. Want ja, mijn uitgever wil heel graag dat er recensies komen over het boek. En daarbij bellen ze die redacties, die krantredacties, voortdurend op van waar blijven die recensies nou? Wanneer gaan jullie nou recenseren?
En Pieter Steins moet dan zwaar tegen zijn goesting dat boek lezen.
Met tegenzin moet hij dat dan boek dan gaan lezen. En dan krijg je dit soort recensies. Vreselijk.
Wat sneu voor die man eigenlijk.
Nou ja, werk. Het is gewoon werk. En dan wil wel eens de passie erbij. We
gaan het straks hebben over jouw passie in je werk. Je hart maakte wel vandaag ook een klein sprongetje toen je hoorde over de Volkskrant. Want morgen staat daar een recensie in en je weet nu al dat die positief is.
Ja, dat
is dat voor iets raars?
Dat is wederom die uitgever die belt van wanneer komt die recensie nou? Want dit en dit, want wij willen toch een quote kunnen plaatsen op de tweede druk enzovoort. En eindelijk. Eigenlijk zou de Volkskrant vorige week komen, maar ze hadden ervan afgezien omdat vanwege commerciële overwegingen er kwam een advertentie tussen. Dus mijn recensie moest even wijken voor een advertentie.
Site, in wat voor wereld leven wij? laten we daar gewoon de rest van ons half uur
maar,
over.
Maar, oh, nee, maar, ja, zeg het. Maar, Als ik Connie Palme was, dan hadden ze die afweging vast niet gemaakt. Want die krijgt gelijk 3 pagina's. En bij mij maken ze dan altijd de afweging van we plaatsen liever eerst een advertentie.
Maar als er dan morgen in de Volkskrant staat, hij is de Marokkaanse Connie Palme.
Ja, dan gaat het hard.
Reken erop. De aankondiging. Ik dacht erover te beginnen, het begin leek me wel praktisch, maar ik ga het begin en het einde eventjes aan elkaar koppelen. Laten we beginnen, er staat een citaat voordat het verhaal begint. Misschien kan ik het zelf even voorlezen.
Ja, dat is een citaat van de grote Maghrebijnse, dat wil zeggen Noord-Afrikaanse geleerde Ibn Khaldun. Die leefde in de 14e, 15e eeuw. Een van de grootste geleerden uit de islamitische wereld. En dit citaat komt uit zijn groot naslagwerk, dat heet Muqaddima. Eén element moet dus de overhand krijgen over alle anderen. Zo moet er, om vermenging te doen plaatsvinden, ook één groep solidariteit zijn die alle anderen overheerst.
Waarom kies je voor zo'n citaat om jouw verhaal mee te openen? Laten we beginnen, waarom deze auteur?
Nou ja, nogmaals, omdat die man leefde aan het einde van de islamitische dominantie. van de Arabische dominantie. Het was eigenlijk al aan het vervallen. En wat hij wilde een soort van islamitische renaissance scheppen. Zodat dat verval van de islamitische wereld kon worden teruggedraaid. Hoe hij dat deed, hij schreef dus dat lijvige werk waar ik uit citeer, schreef hij om islamitische leiders, om islamitische emirs, keizers, koningen, om die op de een of andere manier te inspireren en hen ideeën aan de hand te doen van hoe zij dat kunnen gaan doen. Daarmee geef ik al een deel van het antwoord. Ook ik wil dat de huidige islamitische wereld ontwaakt uit zijn slachtofferschap, uit zijn gevoel van ja, ooit waren wij de machtigste, maar we zijn door kolonialen en door ongelovigen zijn wij verslagen enzovoort. Ik wil dat ze zich bewust worden van hun rijkdom, van hun rijke historie. Tegelijkertijd, dat ene element waar hij het over heeft, die enkele groepsolidariteit, ik vind dat staat haaks op een beetje onze multiculturele ideaal, of tenminste die wij 10 jaar geleden misschien al hadden. Wij geloofden toen van ja, iedereen zijn eigen god en dat komt vast wel goed. Ja. Realiteit leert dat het helaas niet zo werkt. Er zijn altijd groepen die streven naar macht. Dat is op zich niet slecht. Alles wat zich organiseert, dat streeft naar invloed. Juist omdat ze zich heeft georganiseerd. Ik vond dat echt heel... Juist het gemak waarmee hij dat heeft opgeschreven. Wij zouden dit behoorlijk politiek incorrect noemen, maar dat gemak waarmee Ibn Khaldun dat toen kon schrijven, was voor mij een openbaring.
In de 14e eeuw.
Ja, was voor mij een openbaring. Want ook toen in de islamitische wereld hadden ze namelijk te maken met een multiculturele samenleving. Hadden ze te maken met allemaal verschillende volkeren. Wilden ze dat hun ene god het voor het zeggen had. En Ibn Khaldun erkende dat en hij wist gewoon, nou, daar moet uiteindelijk één solidariteit uit voorkomen, want anders blijf je maar altijd tegen elkaar opboksen.
Betekent dat één solidariteit, dat er knoop moet worden doorgehakt, er is maar één waarheid en
precies,
dat is die ene god?
Uiteindelijk moet er iemand zijn die zegt, en zo gaan we doen, klaar. Bijvoorbeeld wat Balkenende toen hij nog heerste over het land. Ja, toen zei hij al heel snel dat er eigenlijk de hij noemde het dan de joods-christelijke cultuur, die moest dominant zijn. Nou, dat is eigenlijk precies hetzelfde als wat Ibn Khaldun zegt. Ibn Khaldun noemt dan geen namen. Hij zegt niet van het moet de islamitische zijn of het moet de boeddhistische zijn of het moet de christelijke zijn.
Er moet een keus worden gemaakt.
Precies, er moet uiteindelijk één element zijn, één groep solidariteit zijn die gaat overheersen.
Dus jij opent je boek met het citaat van een 14e eeuwse Balkenende. Dat is...
Ibn Khaldun kreeg de gelegenheid niet om een Balkenende te zijn. hij bleef wetenschapper.
Wetenschapper, want corrigeer me, ik heb me even moeten behelpen met Wikipedia-kennis. Dus je weet er vast veel meer van dan ik. Ik heb begrepen dat hij was historicus, maar hij had ook heel veel kritiek op zijn collega-historici die zich slechts op één bron baseerden of in de interpretatie tekortschoten.
Ja. Maar... je moet wel weten, Ibn Khaldun is eigenlijk de grondlegger van de moderne historiografie. Hè? Dus in die tijd deed eigenlijk iedereen maar wat en noemden ze dat geschiedenis, noemden ze dat historie. En hij kwam met echt een methodiek die verifieerbaar is en die ook onderbouwd is, zodanig dat je kunt spreken van een wetenschap.
En wat jij vervolgens doet, jij gaat een verhaal schrijven over de tijd voor Mohammed. Over een figuur waar eigenlijk niet zoveel bronnen over zijn. Over een tijd waar je maar naar moet gissen. Dus wetenschappelijk onderbouwd. Hoe zit het? Hoe ben jij aan de slag gegaan om dit verhaal te schrijven? Om even kijken, in welke eeuw zitten we?
De zesde eeuw na Christus.
Ja, Mohammed 571. Tot die tijd beschrijf jij een klein beetje eroverheen nog.
Maar, 5 jaar eroverheen. Ja.
Maar hoe ben jij te werk gegaan? Hoe heb je onderzoek gedaan? Of kon het je helemaal niet schelen of het wel een historisch project was?
Ik heb juist in het begin veel te veel research gedaan. Veel te veel gelezen. Veel te veel bronnen willen onderzoeken. Dat heeft ervoor gezorgd dat het kostte wat tijd om al die informatie om die te laten bezinken. En dat zorgde er wel voor dat ik er erg lang over heb gedaan. Ik heb er met research en al heb ik er toch 5 jaar over gedaan, over dit boek. Dus naar de mening van mijn uitgever toch iets te lang. Dus ik weet niet of ik dat nog eens zo zal doen. Maar
je bent daar de oude Arabische teksten ingedoken?
Ik ben de allereerste biograaf van Mohammed ben ik gaan lezen. Helemaal in het Engels, want die is dus niet in het Nederlands vertaald. En dat is...
En hoe is jouw Arabisch?
Heel slecht.
Ah.
Ik spreek eigenlijk geen Arabisch.
Had je beter een plaatje van Engelse woorden kunnen doen, want dit zag er heel tof uit, maar je kan je dus niks mee.
Nou ja, dit kon ik dus vroeger echt uit mijn hoofd, hè. Dit ken ik vroeger uit mijn hoofd. Ja,
uit je hoofd lezen.
Niet dat ik wist wat er stond, maar ik ken het uit mijn hoofd. Het was fonetisch gewoon, kende ik het volledig uit mijn hoofd.
Maar als je dan die oude bronnen... In het Engels, voor mijn part. Je leest stokoude teksten. Waar kom je achter wat je nog niet paraat had? Want je bent opgevoed in islamitische context, dus je kende al die verhalen natuurlijk wel. Maar dan gebeurt er iets, dan lees je die teksten. En wat gebeurt er?
Nou, je gaat eindelijk eigen interpretaties, eigen duidingen ga je geven. Want je, inderdaad, ik ken een heleboel van die verhalen. Ik had vroeger de Koran voor de helft kende ik uit mijn hoofd. Dus dat had ik inderdaad allemaal meegekregen. Maar er zat geen enkele betekenis in van mijn kant. En nu kon ik dat gaan doen. Nu had ik, nu bij het lezen van al die bronnen, ging mijn eigen verbeelding leven. En het ging eigenlijk als nooit tevoren overwon het een bepaalde plek in mijn hart. Dat deed het eerst niet. Eerst was het gewoon daar ingeplant, weet je wel. Het was gewoon, het was daar geïndoctrineerd.
Jij kon het reproduceren, maar wat je nou precies dan zei...
Precies, en het was ook zonder enige liefde, zonder enige genegenheid. Het zat daar gewoon en ik kon het... kopiëren wanneer het mij gevraagd werd. Dus ik was een soort van religieus kopieerapparaat daardoor. En door nu gewoon lekker zelf erin te gaan duiken en omdat ik er zelf in geïnteresseerd ben ik er vele malen rijker door.
Maar ik heb begrepen, rond je 20ste heb je officieel gebroken met het geloof. Toen, dat we zeggen, je hebt je ouders verteld van, ja, ik ga niet naar de moskee, ik bid niet en het zegt me allemaal niks. Maar ben je dan door dit onderzoek, je zegt, ik heb er liefde voor gekregen. Is er dan een nieuw religieus gevoel voor in de plaats gekomen?
Nee, ik ben nog steeds niet religieus. Maar ik hou wel graag, mijn persoonlijke spirituele ontwikkeling wil ik wel in de gaten houden. Ik heb er een hekel aan als mensen zeggen van ja, geloof dat is alleen maar onzin, dat is alleen maar opium voor het volk, bla bla bla. Ik vind dat allemaal veel te cynisch en zo ervaar ik het ook helemaal niet. Ik wil graag ik denk dat mensen gewoon spirituele wezens zijn, dat zijn ze gewoon per definitie. En het is onzin om dat af te doen als een gril uit de vroegere tijden of zo. Het is zoiets als zeggen van ja, ik geloof niet in de liefde en het is allemaal opium voor het volk en ik doe er toch niks aan, weet je wel. Ik vind dat ook veel... Het is zo...
Ik ga op zondag wel naar het bordeel, maar verder niet.
Ja, zoiets.
Maar oorspronkelijk, en dat zeg je in het nawoord, was je van plan een verhaal te schrijven niet over de grootvader van de profeet, maar over de profeet zelf.
Ja.
En dat kwam voort, dat zeg je net, uit de wens om de boel wakker te schudden, om het van een andere kant te laten zien?
Nee, niet om de boel wakker te schudden. Om bij het begin te beginnen. En ook omdat er nog heel veel ruimte is. Die tijd is nog niet zoveel beschreven. Eigenlijk heel weinig. Zeker in het Nederlands is er helemaal niks. Niks over. Terwijl er over Mohammed, je kunt er zijn bibliotheken vol van geschreven. En allemaal prachtige interpretaties, prachtige theorieën. Waardoor je er eigenlijk heel moeilijk iets aan kunt toevoegen. Het is lawaai. En ik wilde juist een ruimte opzoeken waarin ik nog aanwezig kan zijn, waar ik persoonlijk nog mijn weg kan zoeken, waarover er nog niet zoveel geschreven is. En dat werd deze tijd. Niet voor niets wordt het trouwens door moslims zelf wordt het de tijd van onwetendheid genoemd. Omdat er gewoon niks over bekend is, maar ook omdat het een tijd is waarin de wereld inderdaad in transitie is. De Byzantijnen, dus de Oost-Romeinen, waren aan het vervallen. De Perzen in het oosten, net zo. Die rijken hadden na eeuwen van oorlog, waren ze zodanig uitgeput dat ze eigenlijk weinig meer substantieels konden toevoegen. En daarin zagen de Arabieren een gat. En sprongen zij daarin en wisten zij eigenlijk in razend tempo, wisten zij heel Noord-Afrika, een deel van het Byzantijnse Rijk en ja, het hele Perzische Rijk tot aan Indonesië wisten zij onder hun eigen invloedssfeer te brengen. Nou, die tijd is natuurlijk super interessant. Er moet heel veel zijn gebeurd en er is zo weinig over geschreven. Nou, ik hoop dat ik mijn bijdrage daaraan heb kunnen leveren.
Dat heb je zeker gedaan, 200 pagina's lang. Wat mij opvalt, en ik ben geen islamdeskundige, ik weet er geen donder van, maar de kleine dingen die ik hoor, en als ik met mensen over dit boek spreek, die zeggen wat er opvallend is, is dat normaal gesproken in de islamitische geschriften wordt die tijd voor Mohammed wordt beschreven als een soort Sodom en Gomorra, en het werd tijd dat er iemand orde op zaken kwam stellen, en het een beetje de bezem er doorheen en een nette nieuwe wereld ging creëren. En in jouw boek, ja, ik lees Mekka als een plek vol solidariteit, als een plek waar mensen van allerlei gezinten, allerlei geloven welkom zijn. Een handelsstaat, een plek waar het natuurlijk ook in praktische zin heel wijs is om iedereen een beetje tevreden te houden. Het is een heel... Ja, een...
Het lijkt eigenlijk op het Nederland van 10 jaar geleden. Nou, misschien wel nog steeds. Nederland is nog wel steeds een open samenleving. Dan lijkt het door alle retoriek niet zo. Maar ik heb dat bewust gedaan. Ik wilde het doen laten lijken op de huidige tijd. Ik wilde namelijk niet alleen maar islamitische lezers. Ik wilde ook Nederlandse lezers of westerse lezers wilde ik bekoren. Ik wilde ze niet vervreemden. Ik wilde niet dat het iets exotisch is wat van een totaal andere wereld is en wat helemaal geen raakpunt heeft, geen raakvlak heeft met onze wereld hier. Die dingen, die twee werelden wilde ik juist samenvoegen. West en Oost, modern en traditie. Die wereld wilde ik samenvoegen. En je begon met...
Ik ben heel geïnteresseerd hoe jij nu Nederland dan ziet. Zijn we ook in transitie?
Nou, ik zie de wereld nu zeker in traditie. Ja.
Transitie?
Ja, nou ja, het is duidelijk te zien. De opkomende macht is nu toch echt China. En Europa en de VS zijn toch duidelijk aan het verzwakken. Dat is duidelijk wel een tijd van overgang, een tijd van transitie. Ja. In literair opzicht is dat een van de redenen waarom ik voor die tijd heb gekozen. Het is niet alleen historisch voor zover het historisch is, interessant. Het is ook literair interessant, vind ik persoonlijk.
Het lijkt mij wijs om gewoon een passage te gaan horen.
Die hierover gaat of gewoon een passage?
Ik wil dat de mensen een indruk krijgen van jouw boek.
Oké. Okay.
Kies uit wat jou aan het hart gaat.
Ik heb net even gekeken en ik zal een stukje... Hoe lang mag ik lezen?
Hoe lang wil je?
Oké, ik zal gewoon een stukje lezen. En het gaat over de hoofdpersoon die net emigreert van de ene plek naar Mekka. En hij moet even aarden. Hij moet zich even aanpassen. Het is toch een hele andere stad dan hij had gedacht dat het zou zijn. Ik had tijd nodig om te wennen. Dat deed ik door zoveel mogelijk te proberen mijn oude leventje uit Yathrib voort te zetten. Ondanks het feit dat ik in Mekka geen mestvaat tot mijn beschikking had om in te springen en dat het er heel veel warmer was. Ik ging naar school, wat nieuw was voor mij, en leerde lezen, schrijven en rekenen. Nu ja, rekenen. Mekka is geen Antiochië. Je vindt hier geen academie of internaat waar zonen van stedenkoningen worden opgevoed tot diplomaat of generaal. Onze leraar schonk weinig aandacht aan iets anders dan optellen en vermenigvuldigen als het op rekenen aankwam. Al te vaak werden de lessen verstoord door zich vreselijk misdragende scholieren. Wanneer ze door de leraar met de stok werden terechtgewezen, volharden ze juist in hun weigering om te leren. De leraar raakte ontmoedigd en stuurde iedereen, ook zij die welwillend waren, naar huis. Er bleef geen andere mogelijkheid over om dan jezelf maar te vermaken. Ik nam plaats op het dak van ons huis. Daar was ik vaak te vinden. Vanaf daar kon ik ongezien de buurt bespieden. Bij iedere ademhaling voelde ik de benauwdheid op mijn longen drukken. De hitte van de zon verschroeide zowat de haren van mijn kop. Zo kon het gebeuren dat ik op een van die vrije dagen getuige was van een gevecht bij ons in de straat. Een lange, magere jongen was bezig om in zijn eentje een hele groep andere jongens van zich af te slaan. Hij maaide woedend met zijn vuisten in de lucht en slaakte op hoge toon vreselijke verwensingen. Bij de armen over stonden mensen afkeurend te roepen zonder dat ze hem te hulp schoten. Er school iets in het gebeuren wat mij rechtstreeks in het hart trof. Tranen sprongen me in de ogen, eerlijk waar. Zonder nadenken rende ik de trap af, de straat op. Ik deelde een kopstoot uit, beet iemand een stuk nek af, een ander krabde ik met een klauw van je welste de huid van het gezicht en nog een ander gaf ik zo'n harde trap tegen zijn kont dat zijn adem dagenlang naar de pek moet hebben geroken die ik van mijn oom op mijn schoesel moest smeren. Zo dropen ze één voor één af. Plots drong een meisjesstem tot mij door. Wat doe jij nou? Heb ik je soms om hulp gevraagd? Buiten adem keek ik de dunne, stokachtige jongen aan. Niet alleen had hij een hoge, meisjesachtige stem, ook zijn gezicht vertoonde duidelijk de trekken van een meisje. Wat ik niet kon rijmen met zijn vervaarlijke hoofd, dat kaal was en onder de littekens zat. Ik deed het niet om jou te helpen, zei ik. Oh nee, waarom deed je het dan? Ik weet niet, ik deed het gewoon. Beloof me dat je dat nooit meer doet, behalve als ik het vraag. Hoe kom je aan die littekens? Beloof het dan, zei ze dwingend. Ik beloof het. Hoe kom je aan die littekens? Iedereen heeft littekens. Ik niet. Dan ben je een flikker. Ik ben Hafsa. Een meisjesnaam. Ik probeerde niets van mijn verbazing te laten merken. Wie waren die jongens eigenlijk, vroeg ik. Hoe moet ik dat weten? Waarom had je dan ruzie met hen? Waarom wil je dat weten? Denk je soms dat het mijn schuld is of zo? Ik ben maar een meisje hoor. Kom, zei ze toen. Je mag me trakteren op gestremde melk. Daar heb ik zin in.
En jij kiest uitgerekend een passage die precies wijst naar de vraag die ik je nog graag wilde gaan stellen. Er wordt wat afgevochten. En dit is ja, de helderste scène waarin dat gebeurt. Maar je laat ook je personages ergens zeggen, ik parafraseer, vechtlust zit ons in het bloed. Het hoort bij onze cultuur of zoiets. En je kijkt nu al heel vreemd.
Ja, ik zit te denken van, oh, is dat zo? Waar
ben je staat benieuwd waar de vraag heen gaat of ben je benieuwd of je het echt geschreven hebt?
Volgens mij heb ik dat niet zo geschreven. Daarom zit ik te denken van, waar heb ik dat dan geschreven? Maar ik weet denk ik wel ongeveer wat jij bedoelt en die passage weet ik ook wel te vinden, denk ik. Maar dat is ergens aan het einde, wanneer die spiritueel leider, die geestelijk leider, zich op een gegeven moment negatief uitlaat over hoe de politieke leider een bepaalde zaak afhandelt. Toch?
Dat is een van de passages, maar het komt... Ik heb het zo ervaren. Dat is natuurlijk ook altijd het verschil tussen de schrijver en de lezer. Het viel me op, er wordt nogal wat afgevochten en er wordt nogal ook het excuus dat daarvoor wordt gegeven is, het zit in ons bloed. Iets in die trant heb ik eruit opgepikt. Dat leidt natuurlijk tot de vraag als jij zegt van dit verhaal gaat natuurlijk ook over niet alleen het Nederland van nu, gewoon de hele wereld van nu en over de moslimachtergrond. Ja, kijk, eigenlijk als ik die vraag ga stellen en jij zegt ik heb het zo niet bedoeld, dan kan ik nooit vragen, wilde je daar iets mee doen? Nou, nee, dat staat nergens op zo'n vraag. Maar je hebt vast een antwoord.
Ja, ik heb wel een antwoord. Het is namelijk, in ieder geval is mijn hoofdpersoon, de jongen dus net over wie ik net voorlas, de jongen groeit uit tot uiteindelijk de leider van Mekka. Juist omdat hij zo... niet zo'n vechtersbasis. Hij is het wel, op een gegeven moment, zo halverwege het boek, maar hij groeit er bovenuit en leert op een andere manier dingen op te lossen. En hem wordt dan verweten dat hij juist niet de gewelddadige weg kiest wanneer ze worden aangevallen, wanneer Mekka door een vijand wordt aangevallen. Hem wordt dus verweten.
Hij kiest voor het gesprek.
Precies, hij kiest voor, hem wordt zelfs lafheid verweten. Dat hij kiest ervoor om te vluchten. Hij laat Mekka volledig aan zijn lot over en laat het eigenlijk aan het leger van
de olifant.
Van de olifant, van de Abyssiniërs, wat nu Ethiopië is. Hij laat het volledig aan hun over. En, doe er maar mee wat je wilt. Hij kiest voor zijn mensen. Die laat hij keurig vluchten. En dat wordt hem kwalijk genomen door, nota bene, een spiritueel leider. Die zich beroept op het feit dat je Mekka niet zo eerloos moet gaan verlaten. Je moet juist vechten. Een spiritueel leider die daartoe oproept.
Ik heb de indruk dat wel meer spiritueel leiders uit de islam dat doen.
Ja, dat zijn de spoten.
Kijk. Het personage, een van de personages...
Ik kan me trouwens een spiritueel leider herinneren uit de Verenigde Staten vorig jaar. Die ook zoiets
heel goed, heel goed. Er staat de zin, wee de ongelukkige die gedoemd is vergeten te worden alsof hij nooit heeft geleefd. Is dat ook jouw motto als schrijver? Is dat waarom je dit verhaal wilde toevoegen?
Nou, het is denk ik... Het is het motto van iedereen. Ik denk dat alle mensen streven naar betekenis. Ze willen hier zijn op de wereld en niet hiervoor niet zijn geweest. Ze willen iets hebben betekend voor iemand of voor iets of voor een bepaalde zaak. Dat is wat mensen drijft. En een volk dat in dit geval de Arabische stammen van het Arabisch Schiereiland, Saudi-Arabië. In die tijd, zij zagen dat wie de grote volkeren waren. Dat waren de Byzantijnen en dat waren de Perzen. En zij konden het niet, ze moesten op de een of andere, er was een enorme drijfveer om uit die anonimiteit waarin zij dus eeuwenlang hadden gezeten, om zich daaruit te ontworstelen. Om iets toe te voegen aan de wereldgeschiedenis. En nou ja, daar hebben we dus Mohammed aan overgehouden. Ja,
en aan jouw wens om iets toe te voegen hebben wij het boek...
Dat bedoel ik overigens niet cynisch hoor. Ik denk dat de wereld echt blij mag zijn dat er een Mohammed in de wereld is verschenen.
En dan ga ik een heel mooi bruggetje maken. Ik denk dat we ook blij mogen zijn dat jij die taak op je hebt genomen om deze episode te beschrijven in het boek De Aankondiging. Mijn advies is het allereerste woord van jouw verhaal. En dat is ook het allereerste woord waarmee de Koran begint. En dat is?
Lees.
Dames en heren, Saïd Al-Hadji.
Dank je wel.